Zegen. Gemeente, maandag 8 januari in het jaar 2024 is overleden zuster Betty van Drommelen van Leiden in de leeftijd van 72 jaar. De begrafenis heeft plaatsgevonden afgelopen zaterdag. En laten we met het oog op dit verlies in die mogelijk staande nu zingen Psalm 89, daarvan het 19e vers. We zullen straks in onze gebeden de rouwdragende familie van Drommelen aan de Here opdragen. De kerkraad deelt u verder het volgende nog mee. Aanstaande donderdagavond is er cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. Dominee K.M. Theeuw hoopt te spreken over het thema God en het lijden. Aanvang 7:45. Zaterdagmorgen is er een mannenontbijt, aanvang 8:00. Opgave is nog mogelijk, liefst uiterlijk dinsdag. Alle mannen van harte uitgenodigd. De collecten van vandaag zijn bestemd. De eerste rondgang voor de kerk en de tweede rondgang voor de kerkelijke kassen. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen uit Psalm 41 en van deze psalm het eerste en het tweede vers. Welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. En op die persoon die zo omziet naar zijn medemens in nood, op die persoon zal ook zelf de zegen van de Heere rusten. Want in het tweede vers, daar zingen we, de Heere zal hem op het ziekbed neergestort versterken door zijn kracht. Psalm 41, het eerste en het tweede vers. Wij luisteren naar de wet van de Heere onze God. Daarna zingen we uit Psalm 39. En van deze psalm het zevende vers, Psalm 39, vers 7. Nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En dan lezen we in het Nieuwe Testament een der schriftgeleerden horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij, de Heere Jezus, hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelve. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
openen het woord van de Heere onze God. Wij doen dat deze morgen in het Matthäus-evangelie, daaruit het 8e hoofdstuk, de versen 14 tot en met 17. Matthäus 8, de versen 14 tot en met 17 is de schriftlezing van vanmorgen. En dan lezen we het woord van de Heere als volgt. En Jezus, gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan. En de koorts verliet haar, en zij stond op en diende hem. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord en hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Tot zover. We willen nu de Heere bidden om de onmisbare hulp en leiding van zijn geest in deze dienst. In ons gebed dragen we de rouwende familie van Drongelen aan de Heere op. Ook bidden we voor broeder T.C. van Dieren, die maandag naar het ziekenhuis moet gaan voor een knieoperatie. En wij danken de Heere met zijn voorzuster Vink de Bakker. Zij is deze week 3 dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis na een val. Ze mag weer thuis zijn om verder te herstellen. Laten wij de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij naderen tot u. De God van het leven. De God die leeft en die aan mensen het leven geeft. Maar deze kerkdienst, waarin de levende God wil spreken en het evangelie van het leven klinken mag, deze kerkdienst begon wel met het bericht van een sterf. Met de realiteit van de dood. En Heere, wat zet dat ons stil voor uw heilig aangezicht. Als we in dat psalmvers vervolgens zingen: wie is er die de smaak des doods niet eens zal smaken? En als we daarna met psalm 39 zongen: de mens is enkel ijdelheid. Wat worden we vanmorgen bij die realiteit bepaald? Ons leven, Heer, wat is het? Een oogwenk, een zucht, en dan is het voorbij. En Heer, als het voorbij is en als de dood het leven binnenkomt, wat maakt dat veel stuk? Wat brengt dat scherven, rafelrand? Wat geeft dat intens verdriet? In dat besef, Heren, bidden wij vanmorgen voor de familie van Drongelen. Voor onze broeder van Drongelen, die in de afgelopen week zijn vrouw los moest laten en naar het graf moest brengen. Naar een ziekbed. En in dat opzicht is er naar het sterven toegeleefd. Maar toch, Heren, als de realiteit daar dan is, als de lege plaats geslagen is, en als langzaam maar zeker tot ons door moet dringen, nooit meer. Nooit meer met haar spreken, nooit meer haar zien. Ach, Heere, wie kan het bevatten wat dat is? Wij dragen onze broeder van harte aan u op. Weest u hem in dit alles nabij. Vertroost u hem met uw genade. De dag van vandaag, maar ook de dagen die voor hem liggen, waarin die lege plaats steeds verder door zal werken. Gedenk hem, Heer. Gedenk ook de kinderen kleinkinderen. Gedenk de verdere familie. Als we in de afgelopen week een zus, een schoonzus moesten begraven. En in die relatie de lege plaats nu voelen. Laat, Heere, juist die belijdenis dat u de God van het leven bent. De God die leeft en die leven geeft. Vertroosting mogen geven in dit uur, wetend, Heere, dat waar ons oog in geloof ziet op u, dat daar de dood het laatste woord niet heeft. Dat er zicht mag zijn dan niet alleen op een open graf, maar ook over dat graf heen. Naar een eeuwigheid waarin u uw kinderen thuis houdt. Waardoor het sterven, Heere, hoe pijnlijk en verdrietig ook, toch die glans van het leven krijgt. Omdat u, Heere Jezus, zelf in het graf bent geweest en daaruit bent opgestaan. En daarom ook de uwen zult laten opstaan. Wij bidden om uw vertroosting, om uw genade. En dat die in het bijzonder hier in uw huis, in het midden van uw gemeente, gesmaakt en geproefd mag worden. Gedenkt u in ieder, Heere, die korter of langer geleden die gang naar het graf heeft moeten maken. En als het sterven, Heere, ons ook bij ons eigen gemis weer zo bepalen kan. Van onze eigen man of vrouw. Van onze eigen broer of zus. Van onze eigen vader of moeder. Van ons eigen kind. Wij bidden om de blijvende balsem van uw evangeliewoord. Dat meegaat, ook als een verlies al vele jaren geleden geslagen is, maar zo intens gevoeld wordt tot op de dag van vandaag. Heere, doe ons ervaren dat uw woord houvast geeft. Te midden van het diepste verdriet, te midden van de felste pijn. Juist dat woord, Heere, wat dan vanmorgen voor ons open ligt. Waarin we de Heere Jezus getekend zien als die hemelse genezer. Die komt in deze wereld, die ziekte wegneemt. Laten die woorden, Heere, een plek krijgen in ons hart. Zeker ook daar waar wij zelf met ziekte te maken hebben. Daar waar ons lichaam door een chronische ziekte telkens aan krachten in moet boeten. Daar waar een ernstige ziekte bij ons geconstateerd is. En er misschien menselijk gesproken geen kans op genezing meer is. Daar waar ziekte van psychische aard ons leven treft. Door anderen misschien niet eens begrepen, maar zelf leven we onder die donkere wolk. Daar waar ziekte geliefden treft. En wij staan erbij en we voelen ons zo machteloos. Laat uw woord ingang vinden in ons hart, Heere. Ja, in de harten van ons allen. Ook daar waar we gezond zijn en sterk zijn en het leven ons toelacht. Omdat uw woord ons erbij bepaalt dat we geestelijk gezien allemaal ziek zijn. Ernstig ziek, dodelijk ziek. Dat onze ziel ziek is van de zonde. En wij eeuwig moeten sterven als u ons geen genezing geeft. Wij bidden, Heere, laat dat evangeliewoord door ons allen vanmorgen gehoord worden. Maar ook door ons allen geloofd worden. Breek ons harde hart open als het altijd gesloten is gebleven. Wil ons onverschillige hart wakker schudden. Doe ons zoekende hart u vinden. Geef aan het twijfelende hart versterking, bevestiging. Geef het hongerige hart dat naar u uitgaat, naar u toevlucht. Geef dat hongerige hart verzadiging met de overvloed van uw evangelie. Geef, Heere, die zegeningen hier in het kerkgebouw. Geef het ook daar waar we thuis meeluisteren. Waar we de gang naar de kerk niet meer kunnen maken.
Wilt u krachtig werken op alle plaatsen waar uw evangelie woord klinkt. En heren, waar we bidden voor mensen in ons midden die te maken hebben met ziekte en zorg. Daar willen we dan ook enkele in het bijzonder aan u opdragen. Daar bidden we voor broeder T.C. van Dieren. Die maandag naar het ziekenhuis moet gaan voor een knieoperatie. Wilt u hem daarin gedenken? Wilt u de handen van de doktoren zegenen? Maken dat de operatie slagen mag. En doe onze broeder ook ervaren dat hij zich toevertrouwt. Ja, uiteindelijk niet aan doktoren, hoe kundig ze ook zijn. Maar dat hij zich toe mag vertrouwen aan de handen van u de Heer. En niet alleen wat zijn lichaam aangaat, maar ook wat zijn ziel aangaat. En wilt u dan alle dingen wel maken? Wij danken u, heren, voor zuster Vink de Bakker. Die in de afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen moest worden na de val die ze maakte. Wij danken u, heren, dat ze weer thuis mocht komen. Dat u het tot hiertoe goed hebt gemaakt. En wij bidden toch gelijk ook om uw zegen voor het verdere herstel. Geeft u haar op haar hoge leeftijd met haar geliefden alles wat nodig is. Heren, gedenkt u ons in dit uur in uw huis. U brengt ons hier nog samen. Wij hebben wel gezongen, de mens is enkel ijdelheid. En we hebben wel gezongen, wie is er die de smaak des doods niet eens moet smaken? Maar wij mogen hier nog zijn. U hebt ons bewaard in de afgelopen week. Zelfs door ziekte heen, zelfs door ongelukken heen. U schenkt ons nog het heden der genade. En wilt u dan dit uur in uw huis tot rijke zegen maken voor een ieder van ons? En waar wij dat van u vragen, heren, dan doen we dat met de belijdenis dat we het niet verdienen. Niet verdienen dat u ons zegenen zou. Wij die immers ook vanmorgen als verloren zondaren voor u verschijnen. Maar wij komen tot u pleitend op het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Wilt u dan, heren, onze zonden wegnemen? Op grond van zijn werk. Onze gebeden verhoren. Omwille van hem. Onze dank aannemen. Vanwege zijn offer aan het kruis. Hoor ons uit genade, o God. Om Christus wil alleen. Amen. De collecte vindt nu plaats. U mag de Heere dienen met uw gaven. We gaan daarna zingen uit Psalm 38. Uit deze psalm het derde en het achtste vers. Waar ook de ernst van ziekte en zorg onder woorden wordt gebracht. Uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten. Zeer verbrijzeld en vergaan. Psalm 38, het derde en het achtste vers na de collecte.
Na de verkondiging willen we zingen uit Psalm 103, daarvan het tweede en het zevende vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En dan ook uw krankheden, uw ziekten kent en liefderijk geneest. Psalm 103, het tweede en het zevende vers, straks na het amen op de verkondiging. Gemeente des Heren, zorg voor zieke mensen. Wat zijn daar de eeuwen door indrukwekkende voorbeelden van aan te wijzen? Dokters die patiënten, getroffen door ernstige besmettelijke ziekten, blijven behandelen, al lopen die artsen daardoor het risico zelf besmet te worden en te sterven. Verpleegsters die bereid zijn uitgezonden te worden naar levensgevaarlijke plekken om hun leven in dienst te stellen van zieke mensen, al kan hen dat zelf nog zoveel kosten. En ook de kerkgeschiedenis laat daar indrukwekkende voorbeelden van zien. Getuigenissen uit de oude kerk dat waarbij een epidemie in een stad alle gezonde bewoners wegvluchten, christenen bewust achterbleven om met gevaar voor eigen leven de zieken te verzorgen. Het tekstgedeelte van vanmorgen laat zien die houding. Dat je als christen bereid bent je leven over te hebben voor de genezing van je naaste. Daarin wordt iets zichtbaar van de zelfopofferende zorg voor zieken die Jezus Christus zelf in zijn leven heeft getoond. Daar willen we vanmorgen naar luisteren. Thema voor de preek: Hij die onze ziekte draagt. Hij die onze ziekte draagt. En dan letten we op drie dingen. Allereerst zijn oog voor zieken. Als tweede zijn hulp voor zieken. Als derde zijn offer voor zieken. Hij, de Heer Jezus, die onze ziekte draagt. Zijn oog voor zieken, zijn hulp voor zieken, zijn offer voor zieken. Eerst dus zijn oog voor zieken. Visite. Visite in het huis van Petrus. Zondagse visite. Nu ja, dat laatste klopt niet helemaal. Het is hier in Matthäus 8 geen zondag, maar zaterdag. Maar dat is voor Joodse mensen dus wel de rustdag. Matthäus noemt dat zelf verder niet, maar Marcus en Lucas, die deze geschiedenis ook beschrijven, die weten te vertellen dat de Heer Jezus rechtstreeks uit de synagoge naar het huis van Petrus gaat. Visite. Zoals jij dat op de zondag zou kunnen krijgen. Na de kerkdienst een bakje koffie drinken. Misschien samen wat eten. Hopelijk ook een goed gesprek over de preek. Nu, zo komt de Heer Jezus samen met zijn discipelen in het huis van Petrus. Dat had Petrus dus. Een eigen huis, hier in Capernaum. In dat vissersdorpje aan het meer van Galilea. Als je vandaag de dag naar Capernaum gaat, dan vind je daar nu alleen nog maar ruïnes. Ruïnes van huizen en van een synagoge. Maar tussen die ruïnes ook de plek waarvan door opgravingen wordt aangenomen. Dat is het huis van Petrus geweest. Petrus had een eigen huis in Capernaum. En Petrus was ook getrouwd. Want kijk eens wie er bij hem in dat huis woont. Zijn schoonmoeder. De moeder van zijn vrouw. En bij dat gezinnetje komt de Heer Jezus nu op bezoek. Maar als hij daar binnenkomt, dan blijken er in dat huis grote zorgen te zijn. Kijk eens. Daar ligt iemand ziek op bed. Het is de schoonmoeder van Petrus. Wat heeft ze dan?
koorts. Koorts wordt natuurlijk veroorzaakt door een andere ziekte. Welke ziekte dat is geweest, wordt niet duidelijk. Maar wat wel duidelijk is, is de ernst van die ziekte. Deze vrouw ligt maar niet even een middagje op bed met wat verhoging. De Griekse grondtaal maakt duidelijk dat ze al langere tijd ziek is. Het is dus ernstig, een langere tijd van koorts, waardoor deze vrouw steeds verder verzwakt. Deze vrouw. Als de Heere Jezus dat huis binnenkomt, dan ziet hij haar. Zo staat het er. Oh ja, de discipelen hebben hem natuurlijk ook wel op haar gewezen. Petrus niet in de laatste plaats. Kijk, meester, mijn schoonmoeder is ziek. Maar Matthäus zegt met nadruk dat de Heere Jezus haar ziet. Dat de Heiland oog voor haar heeft. Het oog van de Zoon van God rust op de mens die op het ziekbed is neergestort. Het ziekbed. Dat van alle tijden is. Tenminste, van alle tijden sinds Genesis 3. Grote ontwikkelingen in de gezondheidszorg hebben dat in onze tijd nog altijd niet veranderd. Oh ja, de diagnose ernstige koorts zullen wij op die manier zo snel niet meer stellen. Wij weten dan wel te vertellen wat daar precies achter zit. Een ontsteking hier of daar, een bepaalde ziekte als malaria. En qua behandeling kunnen we zo ontzettend veel meer als dat de mensen toen en daar konden. Maar ondanks dat, het ziekbed blijft. Geen melaatsheid meer zoals toen. Geen pest, cholera of vlektyfus, zoals dat in de afgelopen eeuwen ons werelddeel teisterde. Dat weten we inmiddels allemaal succesvol te bestrijden. Maar andere ziekten komen ervoor terug. Hart- en vaatziekten. Allerlei vormen van kanker. Ziekten die de hersenfuncties aantasten. Verschillende soorten spierziekten. En wat te denken van al het psychische leed. Het ziekbed blijft. Niemand kiest ervoor. Maar ons wordt ook geen keus gevraagd. Het woord liggen dat voor deze schoonmoeder gebruikt wordt, betekent eigenlijk neergeworpen zijn. Nou, zo is het precies bij een ziekbed. Daar ga je niet op liggen als je het er zelf aan toe hebt. Daar word je op neergeworpen. Soms heel plotseling. Gisteren draaide je nog in alles mee. Vandaag voel je je niet helemaal goed. Je blijft maar thuis. Je blijft maar in bed. En dan lig je daar. En dan hoor je hoe om je heen het leven van de gezinsleden doorgaat. Je hoort het gerammel in de keuken. Je hoort het geklets aan de ontbijttafel. De buitendeur die dicht slaat als de een naar de ander vertrekt voor werk of school. En jij staat er plotseling buiten. Jij ligt daar plotseling buiten. Jij doet niet meer mee. Jouw leefwereld is opeens beperkt tot die paar vierkante meter van je bed. En voor je zieke lichaam is dat oppervlak al meer dan genoeg. Je merkt, de wereld draait wel door. Draait wel door zonder mij. Zoals je dat nog heftiger kunt beleven. Als die verschillende klachten waar je al een tijdje mee loopt, je in de onderzoekskamer van het ziekenhuis hebben gebracht. En je nu, na al die onderzoeken, de uitslag van de dokter zult horen. De man draait er niet omheen. Gelukkig maar, want de spanning klopt al hoog in je keel. Maar de boodschap die hij je brengt is verpletterend. Die ene ziekte waar je al zo bang voor was. Ja, we kunnen nog behandelen, maar of het levensreddend zal zijn. En de behandeling, ik moet het u eerlijk zeggen, zal zwaar zijn. of een diagnose waarvan je weet, dit betekent vanaf nu een chronisch proces van afbraak, waarvan je niet half kunt overzien wat je allemaal nog te wachten staat, maar waarvan de ergste toekomstscenario's al door je hoofd spoken. Verdwaasd stap je even later het ziekenhuis uit. Om daar buiten het ziekenhuis te ontdekken dat de wereld gewoon doordraait. Alsof jouw wereld daarbinnen niet net is ingestort. Voor iedereen gaat het leven door. Terwijl je eigen leven zo hardhandig tot stilstand is gekomen. Ja. Zelfs de levens van de mensen die je het meest lief zijn. Je man of je vrouw die met je huilt. Om dat bericht dat je net gehoord hebt. Je kinderen die er helemaal van ondersteboven zijn. Zelfs hun levens gaan uiteindelijk door. En de jouwe niet. In gedachten vul je het plaatje al in. Over 5 jaar een familiediner. Mijn vrouw en kinderen aan tafel. Oh ja, die lege plek blijft. Maar ze zullen wel weer lachen en vrolijk zijn. Terwijl ik er niet meer ben. Mijn man zal na een bepaalde periode een nieuwe vrouw ontmoeten. Met haar weer gelukkig worden. Een nieuwe toekomst opbouwen. Een toekomst zonder mij. Het ziekbed kent de eeuwen door veel verschillende vormen en gestalten. Maar hoe verschillend al die vormen en gestalten ook zijn, het is en blijft een ziekbed. De plek waar een mens zomaar op wordt neergeworpen. In de avond van het leven of in de kracht van het leven. Of zelfs een kind. Met al het lichamelijke lijden en al het innerlijke lijden dat daarbij hoort. Ziekte. Onlosmakelijk verbonden met de gebrokenheid die het aardse bestaan sinds de zondeval tekent. De schoonmoeder van Petrus. Daar ligt ze. Neergeworpen op bed. Door zware koortsen bevangen. Maar Jezus Christus ziet haar. Laat dat toch even binnenkomen vanmorgen. Als je van dichtbij zien moet hoe geliefden door ziekte getroffen worden. Als je vanmorgen luistert hier in de kerk of thuis, misschien in het laatste geval wel letterlijk vanaf het ziekbed. Jezus zag haar liggen. Jezus, de zaligmaker der wereld. Gekomen in deze wereld vanwege de zonde van zijn volk. Hij heeft ook oog voor de gevolgen van die zonde. Voor de ziekte en de pijn die daardoor veroorzaakt is. Hij ziet de schoonmoeder van Petrus liggen. Wat een troost ligt daarin. Om op het ziekbed gekend te zijn. Om op het ziekbed te mogen weten. De heiland gaat ook aan dit ziekbed niet voorbij. Ook op uw ziekbed mogen daarom de handen gevouwen worden. Mag de Heere worden aangeroepen en mag die troost ontvangen worden. De Heere, hij ziet me. Hij ziet me. En gezien worden door de heiland. Weet u wat het is? Daar blijft het nooit bij zien alleen. De ogen van de Heere Jezus Christus, dat zijn ogen vol van barmhartigheid. Kijk maar eens wat er hier in het huis van Petrus gebeurt. En dan komen we als vanzelf bij het tweede punt van de preek, zijn hulp voor ziek. Na zijn oog voor zieken als tweede, zijn hulp voor ziek. De Heer Jezus komt dat huis van Petrus binnen. Het huis van zijn discipel. En daar ziet hij haar liggen, die vrouw, door koorts bevangen. Hij ziet haar. Ja, daar begint het mee. Het zien van de heiland. Eerst is er het oog van de Heer Jezus. Het oog dat ziet. En dan vervolgens is er ook de hand van de Heer Jezus. De hand. Die de hand van deze schoonmoeder aanraakt. Aanraak. Wat een tederheid spreekt daaruit. Wat een zorg. Die helende handen van Christus beroeren de huid van deze zieke vrouw. En met die aanraking is er ook de genezing. Waar Christus komt, daar moet de ziekte verdwijnen. Weg is de koorts, weg is dat levensbedreigende, dat ziekmakende. De schoonmoeder van Petrus is in één keer gezond. Ja, in één keer. Het is heel wat als je na lange tijd van koorts eindelijk merkt dat die hoge temperatuur gaat zakken. Maar iedereen die zelf al eens heftige koorts heeft gehad, die weet, daarmee ben je nog niet op de been. Hoe dankbaar je ook bent dat die koorts dan eindelijk verdwenen is, daarna moet je eerst weer flink gaan aansterken. Hoge koorts, dat slokt alle kracht en energie van een mens op. Dus als je hier die schoonmoeder ziet en die koorts is dan eindelijk verdwenen, dan zou je tegen haar zeggen, nu eerst maar eens rustig aansterken, mevrouw. Het levensbedreigende van de koorts is gelukkig weg, maar nu moet u zorgen dat u rustig aandoet, dat uw krachten weer terug kunnen komen. Veel rust nemen dus. Nou, zo gaat het hier niet. Als de Heer Jezus geneest, dan doet hij dat ook helemaal. Niet alleen de koorts is weg, ook de krachten zijn in één keer weer terug. Zo werkt nu deze hemelse geneesheer. Dit gaat niet volgens de processen van de gewone geneeskunde. Dit gaat volgens de processen van de goddelijke geneeskunde. Zo ligt deze vrouw nog ziek op bed. En zo staat ze naast het bed alsof er niks gebeurd is. Wat een macht wordt hier door Christus ons getoond. Wat een zichtbaar bewijs. Hier is de Zoon van God aan het werk. De door God gezonden zaligmaker. De zaligmaker die is gekomen om van de zonde te verlossen, maar die ook de gevolgen van de zonde weg wil nemen. De ziekte moet verdwijnen als hij verschijnt. Ja, zeg je. Maar dat zou ik ook wel heel graag willen. Ja, als je zelf op het ziekbed ligt, wat zou je dat dan graag mee willen maken, is het niet? Dat Christus zo naar jou toe komt. Dat hij u op zo'n manier genezing schenkt. Hier laat de Heer Jezus zien dat hij het kan. En dat er dus altijd reden is om bij dat vouwen van de handen op het ziekbed ook dat van hem te vragen. Heere, zou u ook mij genezing willen schenken? Laten we daar alsjeblieft nooit te klein in denken van de Heer. Hij is God. Dat maakt dit gedeelte zo duidelijk. Zelfs ziekten en kwalen moeten voor hem verdwijnen, moeten hem gehoorzaam zijn. En de voorbeelden zijn te noemen, ook in onze tijd, dat de Heere op het gebed wonderlijke genezing wil schenken. Laten we nooit te klein van de Heere denken. Ja, maar dat vind ik nou heel lastig. Want ik heb ook om genezing gebeden. En niet maar één keer, nee, keer op keer, maar de genezing kwam niet. Het ziekteproces gaat maar door. Ik moet niet te klein van de Heere denken. Nee, ik weet het. Maar waarom doet de Heer het bij mij dan niet? Waarom maakt hij mij dan niet beter? Waarom niet? Het is eerlijk om onder ogen te zien dat genezing op het gebed vaker niet plaatsvindt dan wel. Oh ja, er zijn mensen die je anders willen laten geloven. Er zijn mensen die de indruk kunnen wekken dat iedereen wel genezen kan worden. Dat iedereen genezen kan worden op het gebed als je maar genoeg gelooft. Maar dat is niet waar. Dat is ook niet bijbels. Dat zou namelijk betekenen dat het kennen van de Heer Jezus het einde van alle ziekte zou betekenen. En dat is het niet. Dat is het zelfs bij de schoonmoeder van Petrus niet. Want hier mag ze dan beter worden en van haar ziekbed opstaan. Maar inmiddels leeft de schoonmoeder van Petrus toch echt niet meer. Er is dus later een moment gekomen, misschien vele jaren later, maar dan toch, dat ze weer op haar ziekbed terugkwam. En toen alsnog gestorven is. Gods kinderen blijven ziekbed en dood niet bespaard. De afkondiging waarmee deze dienst begon, getuigde daarvan. Soms een wonder van genezing, ja. Maar uiteindelijk moeten we toch allemaal sterven. Ja, zeg je, maar waarom hier dan wel? Waarom wordt deze vrouw dan wel genezen? Nou, misschien is die vraag nog wel het beste te beantwoorden door te zien wat er direct na haar genezing gebeurt. Wat gebeurt er dan? Nou, kijk maar, ze wordt genezen. Vervolgens staat ze op, zo lezen we. En dan dient ze hen lieden. Ze dient hen lieden. Ja, zo staat dat in uw Bijbel en in mijn Bijbel. Maar als je de kanttekeningen van de Statenvertaling erbij pakt, misschien hebt u ze wel voor u liggen vanmorgen, dan zie je daar staan, het kan ook vertaald worden als ze dient hem. Enkelvoud dus. Dat verschil tussen de ene of de andere vertaling, hoe zit dat dan? Nou, de tekst van de Bijbel is in allerlei handschriften overgeleverd. In sommige handschriften waarin het Nieuwe Testament ons overgeleverd is, staat het meervoud, hen lieden. En in andere handschriften staat juist het enkelvoud, hen. En de Statenvertalers hebben dat al gezien. En die hebben gezegd, nou, we moeten een keuze maken en we kiezen daarom voor meervoud. Maar het kan dus ook enkelvoud zijn. En vergelijk je deze geschiedenis met Marcus en Lucas, waar de geschiedenis ook beschreven staat, dan zie je daar telkens meervoud staan. Dus zou je zeggen, ook hier in Matthäus moet een meervoud staan. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Want de oudste handschriften van Matthäus hebben juist enkelvoud. Hier moet wel degelijk hem enkelvoud staan. Wat maakt dat uit dan, zeg je? Nou, waar Marcus en Lucas deze geschiedenis beschrijven, daar geven zij aan dat deze schoonmoeder voor al haar gasten ging zorgen. Maar daar wijst Matthäus ons er met nadruk op, ze diende in de eerste plaats hem. Ze diende in de eerste plaats de Heere Jezus. Wat betekent genezing voor deze vrouw? Dat ze nu de Heere Jezus kan dienen. Daar werd ze door haar ziekte in beperkt. Jezus Christus, die haar huis binnenkwam. Het huishouden van haar en van haar dochter en haar schoonzoon. Jezus Christus kwam binnen, maar zij kon niks. Ze was ziek, uitgeschakeld. Maar haar gast werd haar heelmeester, gaf haar de gezondheid terug. En nu kan ze hem dienen. Oh ja, die andere discipelen ook, maar vooral hem. Hem dienen, uit dankbaarheid, uit liefde. Hij die haar redding schonk. Waarom wordt deze vrouw genezen? Zodat ze de Heere dienen kan. Oh nee, begrijp me goed. Het is niet zo dat de Heere Jezus dat nou dringend nodig had. Die andere mensen in dat huis hadden ook wel voor hem kunnen zorgen. En hij zou zichzelf ook prima hebben kunnen redden als dat nodig zou zijn geweest. Maar de Heere Jezus geneest deze vrouw om haar in de meest letterlijke zin van het woord in zijn dienst te stellen. Dat laat zien waarom de Heere Jezus genezend over deze wereld gaat. Om daarmee mensen tot zijn dienst te brengen. Waar mensen genezen worden. Daar gaan ze immers naar zijn woorden luisteren. Daar gaan ze zijn naam groot maken. Daar worden ze op allerlei manieren in zijn dienst gesteld. Want in al die zorg voor mensen lichamen, laat de Heer Jezus iets proeven van hoe hij zorgen wil voor mensen zielen. Hij wil mensen verlossen van die afschuwelijke oorzaak van alle ziekte en pijn, de zonde. Hij wil mensen brengen tot het geloof in hem, tot de dienst aan hem. Want leven door het geloof in Jezus Christus betekent eeuwig leven. Betekent gered van de zonde, gered van het oordeel van God. Een leven dat uit dankbaarheid, prachtig zoals deze schoonmoeder dat laat zien, een leven dat uit dankbaarheid helemaal in dienst van de Heere komt te staan. Het grote wonder van de genezing van het lichaam staat in dienst van de zorg die de Heere Jezus wil geven aan de ziel. Heeft de Heere Jezus jou dat ook al laten zien? Dat het is waar het op aankomt. Of je nou lichamelijk gezond bent. Of dat je hier vanmorgen zit of thuis meeluistert en ziek bent. Hoe heftig dat ook kan zijn. Dit is waar Jezus Christus je brengen wil. Bij de genezing van je ziel. Gered te worden van je zonde. Gebracht te worden tot een leven in dienst aan hem. Daar wil hij u zo graag brengen. Ja, hoe graag hij u daar brengen wil, dat is pas echt goed te merken als je ziet wat hij daarvoor over heeft. En dat brengt ons bij het derde punt van de preek. Zijn offer voor zieken. Zijn oog voor zieken, zijn hulp voor zieken. En nu als derde zijn offer voor zieken. Wat een vreugde in dat huis van Petrus. Onze zieke moeder is gezond. Met de liefde van haar hart dient deze vrouw nu de Heere Jezus. De rustdag is, als het goed is, altijd een feestdag. Maar deze keer helemaal. Maar als het avond wordt, dan wordt het bij dat huis van Petrus plotseling een drukte van belang. Van alle kanten komen mensen naar de Heer Jezus toe. Waarom nu opeens? Waarom in de avond? Nou, omdat de rustdag nu voorbij is. Voor de Joden betekent de zonsondergang namelijk dat de dag voorbij is en de volgende dag begonnen is. De avond van deze dag hoort al bij de volgende dag. De rustdag is voorbij. Blijkbaar hebben al die mensen daar netjes op gewacht. Wachten tot de rustdag voorbij is. Maar als dat moment dan aanbreekt, als de zon dan onder is, dan kunnen ze ook geen ogenblik langer wachten. Alsof ze op hete kolen hebben gezeten. En zo is het eigenlijk ook wel. Want kijk, die toegestroomde mensenmassa. Ze brengen met zich mee allerlei mensen die ziek of bezeten zijn. Het is levendig voor te stellen dat in zo'n klein dorpje, waar de huizen dicht bij elkaar staan, het wonder van de genezing van die schoonmoeder is doorgecijpeld naar de andere dorpsbewoners. En je ziet de mensen die ook ziek zijn, of die familieleden hebben met een ernstige aandoening of bezetenheid. Je ziet die mensen bij zichzelf denken. Als de Heere Jezus haar heeft genezen, zou hij dan mij ook niet kunnen en willen genezen? Dus, zodra het kan, zodra de Sabbat voorbij is, naar hem toe, naar dat huis van Petrus. Wij hebben Jezus ook nodig. Dat is nou een heilige vorm van jaloersheid, gemeente. Een heilige vorm van jaloersheid, dat je een ander ziet die in Jezus Christus zijn of haar redding mocht vinden. En dat je dat ziet en dat je dan bij jezelf denkt, zou hij dan mij ook niet kunnen en willen redden? En dan maar naar hem toe. Dan maar naar hem toe om te merken dat hij dat inderdaad kan. En dat hij dat inderdaad wil. Zo komen al die zieke en bezeten mensen tot de Heer Jezus. En ze worden allemaal genezen. Wat een overvloed van zegen en verlossing en vreugde daar bij de voordeur van Petrus. Als Matthäus later onder de leiding van de Heilige Geest deze dingen opschrijft. Dan wordt hij opnieuw bepaald bij een profetie uit het Oude Testament, opnieuw. Want eerder had Matthäus dat ook bij de geboorte van de Heer Jezus en bij de vlucht naar Egypte en bij de kindermoord van Bethlehem. Telkens die citaten uit het Oude Testament. Nou, zo ook nu. Al die mensen genezen door het woord van de Heer Jezus. Het brengt Matthäus bij de woorden van Jesaja 53. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze ziekten gedragen. Die oude woorden van de profeet. Waarin hij getuigen mocht over de knecht des Heren. Die door God gezonden zal worden tot verlossing van zijn volk. Matthäus ziet het. Hier worden die woorden waarheid. Kijk maar, krankheden. Hij neemt ze weg. Ziekten. Ze verdwijnen waar hij spreekt. De beloofde verlosser brengt heil voor Israël, brengt genezing voor deze wereld. Ja, dat doet hij inderdaad. Maar die oude woorden van de profeet Jesaja, die woorden zeggen nog iets meer. Iets wat je bij die voordeur van Petrus misschien niet direct ziet. Met je oog. Maar wat hier wel degelijk de indringende realiteit is. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Jezus Christus. Hij veegt al die krankheden niet weg. Hij blaast al die ziekten niet in het luchtledige, maar hij neemt die op zich. Hij draagt die zelf. Kijk zo nog eens naar alles wat daar in en rond dat huis van Petrus gebeurt. Die zieke schoonmoeder, de Heere Jezus raakt haar aan en neemt daarmee die koorts van haar over. Al die zieke en bezeten mensen met al hun kwalen, al hun lijden. De Heere Jezus geneest ze door alles op zijn eigen schouders te laden. Nee, niet dat de Heere Jezus daarmee nu zelf ter plekke ziek wordt. En al helemaal niet dat die duivelen van die bezeten mensen daarmee macht over hem zouden krijgen. Nee, dat niet. Maar die genezing die de Heere Jezus hier zo royaal uitdeelt. Die genezing heeft een prijs. Een hele hoge prijs. Elke genezing die de Heere Jezus hier uitdeelt, die wordt als het ware bijgeschreven op die grote rekening. Die rekening die alsmaar groter wordt. Die rekening die eens een keer betaald zal moeten worden. En die betaaldag is straks. Goede Vrijdag. Want de oorzaak van alle ziekte en alle pijn en alle macht van de duivel in de levens van bezeten mensen, de oorzaak van dat alles is de zondeschuld van de mens. Die mens wordt hier van zijn ziekte en van zijn bezetenheid verlost. Maar dat kan alleen als de rekening van die zondeschuld betaald wordt door degene die hier die genezing zo royaal schenkt. Als Jezus Christus al die mensen geneest, dan is dat dus geen gemakkelijke, geen goedkope daad. Indringend worden we daar door die woorden van Matthäus, door die woorden van Jesaja, door de woorden van de Heilige Geest bij bepaald. Hij heeft al die ziekten en al die krankheden op zich genomen. Hij heeft ze zelf gedragen. Al die vreugde en blijdschap en genezing en verlossing bij die voordeur van Petrus krijgt plotseling die ernstige ondertoon van het lijden. De genezende Heere Jezus is de lijdende Heere Jezus. Maakt dat de blijdschap in Matthäus 8 minder? Nee, dat maakt de blijdschap niet minder. Zeker niet minder. Juist veel dieper. Het is een blijdschap die getekend wordt met het bloed van de zaligmaker. Hij geeft zichzelf hier aan mensen in nood. En hij doet dat bewust, hij doet dat met overtuiging. Hij geneest en geneest en geneest ten koste van zijn eigen leven. Dienen, dat deed de schoonmoeder van Petrus uit dankbaarheid. Nu ze genezen is, nu kan ze de Here dienen. Maar het echte dienen, gemeente, het echte dienen, dat zien we hier. Jezus Christus, hij dient. Genezing schenken is voor hem dienen. Dienen in de diepste zin van het woord. Dienen op een manier die hem alles kost. Als je dat nou zo ziet gebeuren vanmorgen, is dat er niet iets om stil van te worden? Als wij onze handen vouwen. Als wij bidden om genezing. Als het wonder gebeurt dat we in die weg genezing mogen ontvangen, dan betekent dat dat hij ook onze ziekte maar niet wegneemt, maar dat hij die op zich neemt. Hij, mijn ziekte, mijn pijn. Ja, zeg je. Dan komt het toch bij mij weer boven. Het staat hier zo mooi. Hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze ziekten gedragen. Maar mijn ziekte dan? De pijn waar ik elke dag mee te maken heb, neemt hij die dan niet op zich? Ik zeg je vanmorgen, ja, dat doet hij wel. Als hier staat dat Jezus Christus onze krankheden op zich heeft genomen en onze ziekten heeft gedragen, dan is dat waar. Ook die ziekte waar u op dit moment nog steeds onder lijdt. Voor wie de Heer Jezus kennen mag, geldt het. Hij heeft onze ziekten gedragen. Want dat Jezus Christus hier bij de voordeur van Petrus zoveel mensen geneest, dat heeft ook deze boodschap in zich. Waar Jezus Christus komt, daar moet ziekte en pijn verdwijnen. En als dat waar is, waar de Heer Jezus komt, daar moet de ziekte verdwijnen. Dan weet u toch, ja, juist u, die merkt dat het lichaam onder ziekte en zorg lijden moet. U weet toch dat hier in Capernaum niet de laatste keer is geweest dat Jezus Christus in deze wereld verschenen is. Hij die eens genezend door Israël trok. Hij zal nogmaals in deze wereld verschijnen. In heerlijkheid. En ook dan, zal blijken dat zijn heerlijke verschijning niet samengaat met ziekte en pijn. Het volk van Jezus Christus zal op die dag merken dat hij werkelijk elke krankheid op zich geladen heeft. elke ziekte zelf heeft gedragen. Kijk nou eens met die ogen naar dat tafereel bij die voordeur van Petrus. De vreugde, de genezing, het heilswerk van Christus dat daar zichtbaar wordt. Het is één grote belofte van wat de Heere straks in volkomenheid geven zal. In volkomenheid. Geven. Aan wie? Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze ziekte. Dat is de taal van zijn volk. Dat is de taal van mensen die hem nodig hebben gekregen. Mensen die hem aanroepen om verlossing voor hun ziel. En die daarom ook hun lichaam aan hem durven toevertrouwen. Mensen die, net als die inwoners van Capernaum, niet kunnen wachten om tot hem te gaan. En die mensen in Capernaum die dachten dan nog, we kunnen pas gaan als het avond is. Nou, daar hoeft u niet op te wachten. U mag nu al tot hem gaan. Met al uw nood, met al jouw zonde, met al je ziekte. Bid het allemaal bij hem brengen. Om daar te merken, hij ziet ook mij. Zou jij het dan nog zonder hem wagen? Wat heb je nou zonder hem te verwachten? Al ben je kerngezond vanmorgen en al zou je kerngezond blijven tot je laatste dag hier op aarde. Zonder Christus zijn betekent eeuwige ellende en pijn. En vergis je niet, die eeuwige ellende zal niet alleen voor je ziel zijn. Die eeuwige pijn en ellende zal ook voor je lichaam zijn. Maar die oude woorden van de profeet, die Matthäus waar ziet worden bij die voordeur van Petrus, die woorden worden u en jou vanmorgen aangezegd. Alle zonde en alle ziekte. Hij wilde dat op zich nemen. Hij wilde dat dragen. Zo schenkt hij de belofte van genezing. Kom dan toch tot hem. Kom tot hem voor dat machtige houvast dat heel je leven meegaat. Kom toch tot hem. Om zelfs op je ziekbed te mogen belijden. Al mijn krankheden. Al mijn ziekte. Gedragen. Door hem. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Goede God, wij komen tot u in die kostbare naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Die we vanmorgen mochten zien in en rond dat huis van Petrus, waar hij genezing uitdeelde, waar hij diende ten koste van hemzelf. Heere, waar we in ons eigen leven genezing mochten ontvangen uit uw hand, bepaalt u ons er vanmorgen bij wat de hoge prijs van die genezing is. Maar u laat ons vanmorgen ook zien dat uw genezing zoveel verder wil gaan dan het lichaam alleen. U wilt onze ziel genezen. En Heere, dat schenkt u. Maar ook aan hem of haar die genezing naar het lichaam niet ontving. Hoe pijnlijk en moeilijk dat ook kan zijn. U wilt het ook schenken aan hem of haar die lichamelijk kerngezond is, maar van wie de ziel even goed is aangetast door dat dodelijke virus van de zonde. Wij bidden, Heere God, dat u ons vanmorgen zo op die genezende Heere Jezus laat zien, dat we niks anders kunnen en niks anders willen dan bij hem de genezing van de ziel te zoeken. En Heere, waar we die genezing van de ziel mogen ontvangen, maar ons lichaam nog steeds ziek is, daar bidden we vanmorgen met aandrang. Goede God, kon het zijn, wil ook het lichaam genezing schenken. En waar die genezing nu nog uitblijft en we voor die genezing moeten wachten, geef dan dat we de genezing mogen smaken op de jongste dag, waarop uw verschijning alle ziekte en alle pijn verdrijven zal. Doe ons, Heere, op het ziekbed ervaren wat die moeder, die schoonmoeder van Petrus mocht ervaren. Dat u ziet. Dat uw oog op ons rust. Heere, wil ons ervoor bewaren dat we de ernst van de ziekte van onze ziel onderschatten en daarom zonder u verder leven. Laat ons niet sterven aan die eeuwig dodelijke kwaal van de zonde. Het zal een eeuwig lijden naar ziel en lichaam worden. Heere, heb ons er niet voor over. Maar schenk ons het behoud, de redding, de genezing die er in Jezus Christus alleen te vinden is. Wij danken u voor het goede wat we vanmorgen mochten ontvangen. Wil het verkeerde wat daarin was genadig wegnemen. Geef een gezegende zondag uit uw goede hand. Breng ons vanavond in gezondheid en getrouwheid weer samen. Wij bidden het van u, uit genade, om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 30. Van deze psalm het tweede vers, Psalm 30, vers 2. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen. Zegen.